Laten wij, gemeente, deze dienst nu opdragen aan God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Gemeente, laten wij gaan zingen Psalm 68 vers 10. We zingen Psalm 68 vers 10. Vanmiddag, gemeente, doen wij met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 85. We zingen Psalm 119, vers 85. Maar spreken nu eerst een ieder van u in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en het eeuwige leven. Amen. Laten wij gemeente nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere van alle heren, allerhoogste majesteit, die de hemel bewoont, uw naam komt alle lof en aanbidding toe. Want de Heere is goed en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. U riep de hemel en de aarde met alles wat daarin en daarop is, uit het niets tevoorschijn. En u schiep de mens naar uw beeld. En zelfs nadat die mens zich van u had afgekeerd, hebt u hem toch weer opgezocht. Want uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En u koos Abraham uit om aan hem uw verbond en uw beloften bekend te maken. En u koos zijn nakomelingen uit, het volk Israël, om te midden van hen te wonen. Want uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En u verloste hen uit het slavenverblijf in Egypte. En u gaf hen de tabernakel met de offers en de priesters en de levieten, opdat u daar te midden van het volk zou wonen. Want uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En u bracht uw volk in het land Kanaan. En u gaf hun de heerlijke regeringen van de koningen David en Salomo. Want uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En u bracht hen wel in de ballingschap in Babel. Maar toch was het om hen te louteren. Om hen hun schuld te laten erkennen. En hen zo weer aan u te verbinden. En u bracht hen na 70 jaren ook weer terug in het land. Want uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En zo gaf u dan ook uw zoon. Hij werd geboren vanuit dit volk Israël. En u gaf hem, opdat hij de zonden van velen, voor hem en na hem, zal wegdragen, want uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En u zette hem aan uw rechterhand in de hemel, waar hij altijd leeft om voor ons te bidden, want uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En zo, ook in de eeuwen, na de hemelvaart van deze Heere Jezus Christus, hebt u steeds uw beloften vervuld aan zondaren die bogen bij het kruis en deze Zoon van u aanvaarden. U hebt uw beloften vervuld en u doet het steeds opnieuw, want uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En is het eigenlijk niet zo, ook nu wij hier, rondom het geopende woord van u, door u zijn bijeengeroepen, dat ook datzelfde blijkt, dat uw goedertierenheid tot in eeuwigheid is, dat die geen einde kent, maar dat die maar blijft voortduren. En zo mogen wij dan vol verwondering u aanbidden, dat u ook vanmiddag uw trouw weer wilt betonen. En daarom hebben wij veel verwachting van u, de levende God, dat u het woord van u, dat geopend zal mogen worden, en dat verkondigd zal mogen worden, dat u dat woord zegent, en dat u het zo zegent, alsof Christus zelf vanuit de hemel hier werkzaam is. Het is voor ons wel een wonder van genade, wanneer dat mag gebeuren. Omdat, als u naar ons zou kijken wie wij zijn, dan zou u het om ons nooit kunnen doen. Maar wij bidden u daarom, zie ons aan in Christus. En schenk ons dan die rijke zegen, dat dat woord van u, door de krachtige werking van uw geest, door de krachtige werking van de geest van Christus, overgedragen zal worden in onze harten. En dat het wonderen zal uitwerken. Want, Heere onze God, uw goede tierenheid is toch ook vandaag nog, tot in eeuwigheid. Pleiten op uw eigen woord, roepen u aan in uw Zoon, verhoor ons om zijnentwil, als een wonder van genade. Amen. Wij gaan nu lezen, gemeente, uit de Heilige Schrift en wel uit de brief aan de Hebreeën. We lezen Hebreeën 7 vanaf vers 11 en lezen door tot en met het tweede vers van hoofdstuk 8. We lezen Hebreeën 7 vanaf vers 11. En daar luidt het heilig woord van God als volgt. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap was, want daaronder heeft het volk de wet ontvangen, wat noodzaak was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap verandert zijnde, dan geschiet er ook noodzakelijk verandering van de wet. Want hij, en dan gaat het dus over Christus, over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van wie niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, indien er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet van het vleeselijke gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om de zwakheid en onprofijtelijkheid daarvan. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding tot een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zover het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, door hem die tot hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, aangezien hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, voor wie het niet iedere dag nodig was, zoals de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, toen hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. De hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken is, dat wij hebben zodanige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en geen mens. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. Het uitgangspunt voor de prediking is genomen uit hoofdstuk 7 en dat zijn de versen 24 en 25. En ik zal die versen nogmaals voorlezen. Hoofdstuk 7, vers 24. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, aangezien hij altijd leeft om voor hen te bidden. Gemeente, wij gaan nu zingen uit Psalm 110 en we zingen daarvan de versen 1 en 4. We zingen Psalm 110, vers 1 en vers 4. Gemeente, als een ander iets voor ons doet, dan willen wij wel graag dat het goed gebeurt. Wij hebben er niet zoveel aan als een ander een karweitje voor ons opknapt. En we moeten dan eigenlijk zeggen, hij heeft het slordig gedaan. Of hij heeft het eigenlijk maar half gedaan. Nee, als een ander iets voor ons doet, dan moeten we kunnen zeggen als het klaar is, hij heeft het keurig gedaan. Het is echt af. Velen van ons zullen er wellicht wel eens mee te maken gehad hebben, dat we een ander inderdaad iets voor ons lieten doen. We kunnen er allemaal wel een voorbeeld van bedenken. Ik denk bijvoorbeeld aan het schilderen van je huis. Als je bijna gaat trouwen. Je weet misschien van jezelf dat je er niet zo goed in bent, in dat schilderen. Of misschien vind je het ook gewoon wel makkelijk als een ander het voor je doet. En je hebt ook wel een paar vrienden die het voor je willen doen. Alleen, je weet wel dat er wel een verschil is tussen hen. Die twee vrienden die hebben allebei wel eens een kwast beet gehouden. Maar ja, je weet best dat de een het een heel stuk beter kan dan de ander. En daarom vraag je hoogstwaarschijnlijk aan degene die het best kan, of hij bij jou in huis wil komen schilderen. En jawel, zo gezegd, zo gedaan. Hij komt schilderen. En na een paar weken mag het resultaat er zijn. Het schilderwerk is keurig geworden. Maar dan een jaartje later ongeveer, dan wil ook je broer gaan trouwen. En ook in zijn huis moet het schilderwerk gebeuren. Wel, dan zeg je misschien wel tegen hem, joh, je moet mijn vriend eens vragen. Hij wil het misschien voor jou ook wel doen. En één ding kan ik je wel vertellen. Hij kan het. Verschrikkelijk goed. Fantastisch. Zoals hij kan schilderen. Wel, waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Als je zoiets zegt tegen je broer. Wel, je beveelt je vriend aan bij je broer. En dat doe je dus door tegen hem te zeggen dat hij echt goed kan wat hij moet doen. Hij kan het. Als de beste. Wel nu, is het eigenlijk ook niet zo alsof de schrijver van de Hebreeënbrief dat ook zegt over de Heere Jezus. Hier in hoofdstuk 7 vers 25, alsof hij zegt, hij kan het. Hij kan het perfect. Het is alsof hij de Heere Jezus bij ons wil aanbevelen. Alsof hij wil zeggen, geloof mij nu maar, hij kan het. Zeker weten. We horen hem namelijk jubelend vertellen, hij kan volkomen zalig maken. Wel zo beveelt hij de Heere Jezus bij ons aan. En vraag nu maar of hij het voor je doet, zo zegt hij er als het ware mee. Want hij kan het. Ik wil hem van harte bij je aanbevelen. Hij kan het perfect. Hij kan het volkomen. Ja, gemeente, daarover zullen we het dus vanavond hebben. Over de vraag wat de Heer Jezus dan kan. Dat is de eerste vraag waarop ik inga in de preek. Wat kan Jezus? Vervolgens ga ik aan de hand van de tekst nog op een drietal andere vragen in. De tweede vraag is dan, waarom kan hij dat dan? En de derde vraag is, hoe doet hij dat dan? En de vierde vraag is, voor wie doet hij dat dan? Je zou kunnen zeggen, het zijn de vier punten van de preek. Ik ga ze echter niet gebruiken, want ik zou u al meteen moeten bekennen dat ik niet aan alle vier de vragen evenveel aandacht besteed, en bovendien lopen vooral de laatste twee vragen erg door elkaar heen. Er zou van de puntenverdeling dus niet veel terechtkomen. Maar ik geef de vragen toch vast aan u mee. U zou ze kunnen gebruiken als een leidraad bij het horen van de preek. Ik noem ze nogmaals. Vraag 1 was dus, wat kan Jezus? Vraag 2, waarom kan hij dat dan? Vraag 3, hoe doet Jezus dat dan? En vraag 4, voor wie doet hij dat? Wat kan Jezus? Wel, vers 25 zegt dus, hij kan zalig maken. Zijn naam is immers niet voor niets Jezus. Dat wijst immers op het zalig maken van zijn volk. Dat is dus wat hij kan zalig maken. Ja, zelfs, zegt vers 25, hij kan dat volkomen. Hij kan dat perfect. Jezus kan volledig zalig maken. Maar wat betekent dat dan, dat zalig maken? Nu, het is nog niet zo eenvoudig om op het spoor te komen wat de auteur van deze Hebreeënbrief daar nu precies mee bedoelt. In de brief gebruikt hij een aantal keren het woord zaligheid. En in de meeste van die gevallen lijkt het erop dat de schrijver denkt aan de eeuwige zaligheid. Dan lijkt het er dus op dat hij denkt aan het eeuwige, zalige leven dat de Heere Jezus straks zal geven nadat hij zal teruggekomen zijn op de jongste dag. Dat eeuwige leven is immers altijd zalig, omdat we dan altijd dicht bij de Heere zullen zijn. Dan zal ons leven voor eeuwig vol zijn van God. En dan mogen we voor eeuwig God in Christus genieten. Dat is pas zalig. Maar soms echter lijkt de schrijver van deze brief te denken aan de zaligheid die we als gelovigen nu reeds ontvangen. Dan moeten we dus denken aan het gegeven dat we nu al door het geloof allerlei zegeningen ontvangen uit de verdiensten van Christus. En we denken dan natuurlijk vooral aan de vergeving van onze zonden. Maar denk ook aan de liefde van God die we door het geloof mogen ervaren. Zijn dat immers, om zo te zeggen, geen zalige momenten? Als we leven door de kracht van het geloof, dat onze zonden vergeven zijn, en als we vervuld worden met de liefde van de Heere, dan is het toch alsof we door de liefde verbonden zijn met de Heer Jezus Christus en zo ook met zijn Vader. En wat kan ons dat hier in dit leven geweldig vertroosten en bemoedigen? Wel, dat is dus de zaligheid die we nu in het leven reeds ontvangen. En nu ligt het enerzijds voor de hand om te denken dat de Hebreeënbrief het hier in hoofdstuk 7 vers 25 heeft over die zaligheid die we nu reeds ontvangen. De auteur gebruikt immers het woord zalig maken in de tegenwoordige tijd. Hij heeft het daarmee dus over het heden, over nu. Eigenlijk zegt hij dus, Jezus kan nu, in het heden, volkomen zalig maken. En wat hij kan, dat doet hij ook. Nu reeds vergeeft hij ons onze zonden door het geloof. Troost hij ons op onze levensweg en ondersteunt hij ons in de strijd tegen de zonde. Maar toch is hiermee niet alles gezegd over deze tekst en over het woord zalig maken hier. Want dit zalig maken hier gaat aan de andere kant toch ook over de toekomstige zaligheid. Hoezo? Wel, als we de Griekse grondtekst heel letterlijk vertalen, dan lezen we in vers 25 zoiets als: waarom hij ook kan zalig maken tot het volkomene. Met andere woorden, het zalig maken waar Jezus nu reeds mee bezig is, heeft een doel. En dat doel is dus de volkomen zaligheid. Dus de briefschrijver schetst ons hier als het ware een soort proces. Een proces dat inhoudt dat Jezus Christus nu reeds aan de zaligheid van zijn gelovigen werkt. Maar dat proces, dat blijft doorgaan. Totdat we de volkomen zaligheid ontvangen. De Heere Jezus is dus een zaligmaker die dagelijks aan onze zaligheid werkt. Totdat Hij ons straks het eeuwige zalige leven schenkt. Dan heeft Hij ons volledig zalig gemaakt. Anders gezegd, het genieten van God in Christus, dat is en blijft in ons leven hier en nu nog slechts gedeeltelijk. Dat zal pas volkomen zijn, volledig en volmaakt, als we het eeuwige zalige leven hebben ontvangen. Dan vermaken we ons ieder moment in de drie enige God. Dat is de volkomen zaligheid. En zo volkomen kan Jezus Christus ons zalig maken. En wat Hij kan, dat doet Hij ook. Maar misschien leven hierbij juist indringende vragen in uw hart. Misschien wel zoiets van, het gaat hier dus over wat Jezus kan. Hij kan ons zalig maken, maar weet u dat ik daar juist wel eens grote vragen bij heb. Als ik toch zie hoe het allemaal gaat in de wereld, dan denk ik wel eens, ach, loopt het hem niet allemaal uit de hand? Je ziet er soms zo weinig van die zaligheid. En dan denk ik wel eens, die eeuwige zaligheid, zou die eigenlijk wel bestaan? Ik zou er wel meer van overtuigd willen zijn. Dat Jezus Christus die zaligheid inderdaad geven kan. Maar ach, er komen zoveel vragen in mij op. En wellicht raakt u door zulke soort vragen in grote vertwijfeling. En raken die vragen u diep en existentieel. Waar kan ik mijn hoop nog op bouwen? Wel, deze vragen lijken misschien op de vraag waarop ik in de tweede plaats zou ingaan in de preek. Die vraag luidde namelijk: waarom kan Jezus dat dan, namelijk dat eeuwig volmaakt zalig maken? Op die vraag gaat de schrijver nadrukkelijk in. Waarom kunnen we nu geloven dat Jezus ons volkomen kan zalig maken? In vers 24, daar beschrijft de auteur de reden daarvoor. We kunnen dat geloven, omdat Jezus tot in eeuwigheid blijft. En daarom een onvergankelijk priesterschap heeft. Daarom kunnen we erop vertrouwen dat Jezus Christus ons volmaakt en eeuwig kan zalig maken. Maar wat zegt de auteur dan eigenlijk in vers 24? Wel, met dat priesterschap waar hij het over heeft, herinnert hij ons aan de hoge priesters uit het Oude Testament. Jongens en meisjes, dat weten jullie denk ik ook wel. Die hoge priesters uit het Oude Testament, daar hebben jullie natuurlijk wel eens van gehoord. Die hadden hun werk in de tabernakel, hè? En later ook in de tempel, hè? Daar moesten ze offeren op de altaars. En dan moesten de hoge priesters bidden voor de mensen die naar de tempel toe kwamen. En dan mochten ze het volk ook zegenen. Nou, over dat soort hoge priesters, daar gaat het dus eigenlijk. En wat zegt nu deze man hier? Dat Jezus eigenlijk ook zo'n hoge priester is, jongens en meisjes. En weet je waar? Weet je waar de Heer Jezus hoge priester is? In de hemel. Want daar is ook een tabernakel. Er is in de hemel ook een tabernakel. En daar is dus de Heer Jezus hoge priester. En weet je wat hij daar doet, jongens en meisjes? De Heer Jezus bidt daar. Ook voor jullie. Daar moet je maar veel aan denken. Maar wat is het grote verschil, gemeente, tussen die hoge priesters die hun dienst verrichten onder het oude verbond en tussen deze hemelse hoge priester? Dat Jezus een eeuwige hoge priester is. Terwijl die hoge priesters uit de oud-testamentische tijd het maar voor een tijdje waren, namelijk voor de tijd van hun leven. Als ze stierven, dan waren ze geen hoge priester meer. Maar Jezus blijft tot in eeuwigheid. En daarom zal zijn hoge priesterschap nooit ten einde komen. Het is nooit meer nodig dat er een nieuwe hoge priester komt. Jezus' hoge priesterschap hoeft nooit meer op iemand anders overgedragen te worden. Dus eigenlijk zegt de Hebreeënbriefschrijver: hij is enig in zijn soort. zo'n hoge priester als Jezus, is er maar één. Maar meer zijn er ook niet nodig. We hebben aan hem genoeg. Dus dat is de reden, zegt de auteur. Omdat Jezus Christus de enige hoge priester is. En omdat hij eeuwig leeft. Daarom is hij in staat. Ja, wel als enige. Om ons volkomen, volmaakt, eeuwig zalig te maken. En wat hij kan, dat doet hij ook. Ik kom nu bij de derde vraag die ik zou bespreken. Hoe doet hij dit dan? Op welke manier maakt hij ons volkomen zalig? Hoe gaat dat er nu aan toe? Dat hij ons volmaakt, gelukkig maakt. Wel, ik zei het u zojuist al even. Dit zalig maken is als het ware een proces. Het begint nu al, in het leven. Maar het bereikt straks pas zijn uiteindelijke doel. Nu al begint deze hoge priester Jezus Christus met ons zalig te maken. Maar straks, als we het eeuwige leven hebben ontvangen, dan zijn we pas volmaakt zalig gemaakt. En daartussen, daar ligt dus dat proces. Dat proces waarin de Heer Jezus Christus aan onze zaligheid werkt. Dat proces gaat ons leven lang door. Totdat we overgaan in het eeuwige zalige leven. En deze hoge priester Jezus blijft er ons hele christenleven lang mee bezig. Om ons dagelijks opnieuw meer en meer en meer van de zaligheid te doen ervaren. Maar hoe gaat het er nu in dat proces aan toe? Dat is dus eigenlijk de vraag waar het om draait. Hoe voltrekt zich dat proces dan? Van dat meer en meer zalig worden, totdat we volmaakt zalig zijn. Wel, in dat proces naderen wij tot God. Daarover heeft de briefschrijver het in vers 25, als hij schrijft: degenen die door hem tot God gaan. En dat tot God gaan, dat zou je ook kunnen weergeven met tot God naderen. En dat is misschien nog wel beter, want naderen tot God, dat is meer de standaardterm voor de zaak waar het om gaat. Want wat is dit naderen tot God namelijk? Wel, dit naderen tot God herinnert ons aan de jaarlijkse gang van de hoge priester naar het heilige der heiligen achter in de tabernakel en later in de tempel te Jeruzalem. U weet dat, denk ik. In de tijd van het oude verbond, de tijd voor de kruisdood van Jezus Christus, in die tijd mocht de hoge priester eenmaal per jaar naar het achterste gedeelte van de tabernakel gaan, het heilige der heiligen. Dat gebeurde op Grote Verzoendag, Yom Kippur in het Hebreeuws. De rest van het jaar was en bleef het heilige der heiligen afgesloten door middel van een dik gordijn, dat het voorhangsel werd genoemd. Maar één keer per jaar mocht dat gordijn opengeschoven worden en dan mocht de hoge priester door het voorhangsel heen naar het heilige der heiligen. En niemand anders. Niemand van het volk En ook geen enkele gewone priester. Dit was voorbehouden aan de hoge priester. Alleen hij had eenmaal per jaar de toestemming om het heilige der heiligen te betreden. Wel nu, hierop doelt de schrijver van deze Hebreeënbrief, als hij het hier in vers 25 heeft over dat gaan, dat naderen tot God. Maar hij zegt dat nu niet van die hoge priester uit de tijd van het oude verbond. Nee, hij schrijft, degenen die door hem naderen tot God, met andere woorden, dat kunnen er zoveel zijn. Dat kun jij zijn. En dat kun jij zijn. En dat kunt u zijn. En dat kunt u zijn. Beseffen wij wel hoe bevoorrecht we zijn dat we mogen leven na de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Wij hebben namelijk het voorrecht dat wij nu allen mogen naderen tot God. Er is geen voorhangsel meer. De schrift verkondigt het ons. Toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En het heilige der heiligen kwam open te staan. Dat wil zeggen, Gods woonplaats is toegankelijk geworden. Wie er maar wil, die mag nu vrijelijk, ongehinderd, naderen tot God. Ondertussen heb ik hiermee trouwens ook al een klein beetje een antwoord gegeven op de vierde vraag die ik zou bespreken. Die vierde vraag was, voor wie doet Jezus dat dan, dat volkomen zalig maken? En het antwoord luidde zojuist dus, hij doet dat voor al degenen die naderen tot God. Nee, stop. Dat is maar de halve waarheid. Er staat geschreven, degenen die door hem naderen tot God. Jawel, voor al diegenen geldt het dat Jezus bezig is om hen zalig te maken, totdat ze straks volkomen zalig zijn. Het geldt voor allen die door hem naderen tot God. Waarom dat door hem erbij? Wel, laten we weer even teruggaan naar zo'n grote verzoendag uit de tijd van voor de kruisdood van onze Here. We zien daar dan zo'n hoge priester gaan. Hij gaat het heilige binnen en daarmee verdwijnt hij uit onze ogen. Maar we weten wat hij daar verder gaat doen. Hij gaat daar ook het heilige der heiligen binnen. En onze gedachten zien wij hem daar binnentreden. Hij heeft het bloed van de bok van het zondoffer in zijn hand om op het verzoendeksel van de ark verzoening te doen, om de relatie met God te vernieuwen. Maar voor wie gaat hij daar nu eigenlijk naartoe? Voor wie nadert hij daar tot God in het heilige der heiligen? Voor zichzelf? Ja, dat ook wel. Hij gaat ook naar het heilige der heiligen om voor zichzelf verzoening te doen. Maar niet alleen voor zichzelf. Hij gaat daar ook naartoe voor het volk. Als hij in het heilige der heiligen nadert tot God, dan neemt hij het volk als het ware met zich mee. En zoals hij daar dan het bloed van het zondoffer sprenkelt op het verzoendeksel van de ark, om voor zichzelf verzoening te doen, zo doet hij dat dan tegelijkertijd ook voor het hele volk. Daarom zouden we dus kunnen zeggen dat het volk door de hoge priester nadert tot God. Doordat de hoge priester nadert tot God in het heilige der heiligen, daardoor en daarmee nadert ook het volk tot God. Het volk doet dat door middel van de hoge priester. En nu terug naar Hebreeën 7 vers 25 waarover we het hebben. Daar schrijft de auteur dat Jezus kan zalig maken degenen die door hem naderen tot God. Er is nu geen aardse hoge priester meer, maar een hemelse. En door hem kunnen wij allen nu naderen tot God. Nee, zonder hem zou het dus niet kunnen. We zouden moeten sterven. Maar door hem, als we in het geloof gebruik maken van hem, dan kunnen wij allen naderen tot God. Maar wat houdt dat naderen tot God dan in? En waarom zouden we dat überhaupt doen? Tot God gaan. Nou jongens en meisjes, zijn er misschien van jullie die zitten in de laatste of in de ene laatste klas van de lagere school. De meester of de juf heeft vast wel eens het een en ander verteld hierover. Over de hoge priester en zo. Waarom denken jullie nou eigenlijk dat die hoge priester toen vroeger in het heilige der heiligen daar naar binnen is gegaan? Waarom zou hij toen zo tot God zijn gegaan? Wat wilde hij daar van de Heere? Wat moest de Heere voor hem doen? Nou, je kunt wel iets bedenken, denk ik. Als de hoge priester naar het heilige der heiligen ging, dan weet je dat hij bloed bij zich had. En dat hij dat bloed daar zo sprenkelde op de ark, op het verzoendeksel. En wat hij dan eigenlijk wilde, dat was om dat de Heere, om zo te zeggen, dat bloed wat hij bij zich had, dat de Heere dat bloed zou goedkeuren. En dat hij dan om dat bloed zijn zonden zou vergeven. En dat hij dan ook al de zonden van het volk zou vergeven. En weet je, de Heere had het ook beloofd dat hij dat wilde doen. Alleen je begrijpt misschien wel, dat hadden die hoge priester en het volk, dat hadden ze natuurlijk helemaal niet verdiend. Ze hadden heel vaak dingen gedaan die God verboden had. En wat het ergste was, ze hadden de Heere God ook niet altijd van harte lief gehad. Nu, dan kun je toch wel begrijpen dat het wel een wonder is als de Heere hun zonden vergeeft. Ja, gemeente, dat is niet anders dan een gunst. De Heere moest het eigenlijk voor niets doen. Alleen maar omdat hij dat zelf wilde. Weten jullie hoe we dat noemen, jongens en meisjes? Nou, dat weet je misschien wel. Genade. Genade betekent dat God je zonden vergeeft, terwijl je het er helemaal niet naar hebt gemaakt. Dus gemeente, waarom zou je eigenlijk door Christus naderen tot God? Om genade te krijgen. Ik moet denken aan wat de schrijver van deze brief in hoofdstuk 4 heeft geschreven over dat naderen tot God. Hij schrijft: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, naderen tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Daarom gaan we naar de Here toe, om genade te ontvangen. En hebben we Gods genade niet telkens opnieuw nodig? Wel, zo, op die wijze, door middel van dat naderen tot God, als wij begeren genade te ontvangen, dan is hoge priester Jezus bezig om telkens opnieuw aan uw zaligheid te werken. Iedere keer weer, als u die genade ook mag vinden bij God. En hij doet dat, totdat we straks het eeuwige, volkomen, zalige genadeleven mogen binnentreden. Nog één ding, gemeente, moet ik zeggen over de vraag op welke manier hoge priester Jezus eraan werkt om ons zalig te maken. Dat is namelijk het laatste onderdeel van vers 25. Daar schrijft de auteur dat hoge priester Jezus altijd leeft om te bidden voor degenen die naderen tot God door hem. Op deze manier is Jezus dus ook bezig om ons zalig te maken. Hij bidt voor ons. Wat houdt dat in? We verplaatsen ons nog eenmaal naar de grote verzoendag ten tijde van het oude verbond. Nog één handeling van de hoge priester halen we voor het voetlicht. Wat die hoge priester ook doet op de grote verzoendag is dat hij reukwerk meeneemt naar het heilige der heiligen. Dat reukwerk, dat bestond uit wierook. En ik weet niet of u wel eens wierook geroken hebt, maar wierook verspreidt een heel sterke geur. Het is als het ware of de Heere het ruiken moet. Maar wat betekent nu dat reukwerk? Wel, daarmee wordt het gebed gesymboliseerd. De hoge priester die brengt dus door middel van dat reukwerk ook de gebeden in het heilige der heiligen naar God toe. En dat doet hij ook weer namens het hele volk. Ziet u hoe de Heer Jezus Christus ook in dit opzicht op die aardse hoge priester lijkt? Ook hij brengt de gebeden tot God zijn Vader om te bidden om genade. Maar er is toch wel een verschil met die aardse hoge priester uit de tijd van het oude verbond. Want als die aardse hoge priester bidt om genade, dan heeft hij niets in handen waarmee hij enig recht zou kunnen laten gelden op de vergeving van zonden. Want ook dat bloed van die bok die hij geofferd had, dat kan natuurlijk nooit betalen voor al de zonden van het hele volk. Maar als deze hoge priester Jezus bidt tot zijn Vader om genade voor zondaren, dan heeft hij zijn handen als het ware gevuld met zijn eigen bloed dat hij heeft laten vloeien vanaf het kruis van Golgotha. Dat bloed is van zo'n oneindige waarde. Dat is zo kostbaar dat het meer dan voldoende is om te betalen voor al de zonden van welke zondaren dan ook maar. Dat is nu het levenswerk van deze hemelse hoge priester. De brief aan de Hebreeën vertelt ons hier immers dat hij daarvoor leeft. Hij leeft ervoor om te bidden voor zondaren die met al hun hulpeloosheid en hopeloosheid en met heel hun hemelhoge schuld naderen tot God om van hem genade te begeren. Ja, zegt de brief, daar leeft hij altijd voor. Dus als je je misschien nog afvroeg of het christelijk geloof eigenlijk wel iets voor vandaag de dag is, omdat dit geloof zich eigenlijk toch slechts richt op wat Jezus Christus zo'n 2000 jaar geleden gedaan heeft, dan vind je hier een antwoord op je vraag. Want het geloof richt zich ook op wat Jezus nu doet. Op wat hij op dit moment doet. Namelijk dat hij voor ons bidt. We hebben geen doden, maar een levende hoge priester. Geloof maar dat ons lot hem ter harte gaat. Hoe uw situatie dan ook is. Misschien zijn er grote zorgen. Misschien ben je op zoek naar wie je nu eigenlijk bent. En wat God nu eigenlijk voor je betekent. Of misschien heb je een benauwend gevoel van de grootte van je zonden. Hoe dan ook. Geloof maar gerust dat uw en jouw nood hem ter harte gaat. En zie, hij bidt voor je, opdat je genade ontvangt van de Vader. Gemeente. Zo is deze ten hemel gevaren hoge priester bezig om te werken aan onze zaligheid. Telkens opnieuw als wij naderen tot God en tegen hem onze nood, onze ellende en onze schuld uitroepen, dan leeft daarbij God, deze hemelse hoge priester, die telkens opnieuw tot zijn Vader bidt voor ons, zodat wij telkens opnieuw genade ontvangen. Telkens opnieuw ons geluk vinden in hem. Ja, maar nog één vraag. Als je nog nooit echt zo tot God gekomen bent, mag je er dan op rekenen dat Christus zo ook voor jou bidt, als je tot God gaat? Jazeker. En mag ik je er ook vriendelijk toe aansporen om dat vooral ook te doen? Ga naar de Heere. Vertel hem alles. Alles. En geloof maar dat deze Christus ook wil bidden voor u en voor jou. En laat zo dan ook ons hele leven zijn, dat wij telkens opnieuw naderen tot God. Want dan werkt deze hoge priester Jezus aan onze zaligheid. Totdat hij ons straks volmaakt, zalig en gelukkig maakt. En hij kan het. De schrijver beveelt hem van harte bij ons aan. Hij kan het echt. Daarom zal hij straks zijn. Alles in allen. En dat zal zijn die volkomen zaligheid. Tot in eeuwigheid. Amen. als ons amen op de prediking, gemeente, zingen wij nu Psalm 141, vers 2 en vers 9. We zingen Psalm 141, vers 2 en vers 9. Laten wij nu danken en bidden. Heere van alle heren, heilige God in de hemel, niemand is als u, zo hoog verheven, zo heilig en tegelijkertijd in Christus zo nabij. Zo rechtvaardig als u is niemand. En tegelijkertijd wilt u openstaan voor ons. Voor ons, arme zondaren in onszelf. U kent ons hart. U kent ons leven. U doorgrondt ons tot op de nerven van ons bestaan. En toch, door Christus, mogen wij welkom zijn bij u. En mogen wij al onze nood aan u klagen. En u wilt daar oren naar hebben. U wilt onze gebeden horen. Wat voor nood of wat voor ellende. Wat voor moeilijkheden, wat voor vragen wij ook aan u zouden willen voorleggen. U wilt ons horen, om Christus wil, omdat Hij zo volkomen heeft betaald. Omdat Hij dat allergrootste offer heeft gebracht. En omdat Hij bidt aan uw rechterhand, als die ten hemel gevaren hoge priester. En heren, wat dat dan ook mogen zijn. En laat een ieder van ons het voor zichzelf maar invullen, wat zijn of haar nood is. U wilt naar ons omzien, en dan zo ook nu reeds, iets van de toekomstige zaligheid doen ervaren. En wat mag ons dat op onze levensweg nu al ontzaglijk vertroosten. Als daar de zegeningen uit het offer van Christus tot ons vloeien. En we getroost, bemoedigd worden, de vergeving van zonden door het geloof mogen ontvangen, de vrede met u door het geloof mogen ontvangen, de vrede in ons hart mogen ervaren, de liefde van u in Christus mogen ontmoeten, zodat ons hart open bloeit voor u. Heer, het zijn al van die zalige momenten. Wat bent u goed dat u ze nu in dit leven al wilt schenken. En straks zal dat volkomen zijn. Dat kunnen we toch nu nog totaal niet bevatten. Hoe groot moet dat wel niet zijn? Het hemelse leven, het nieuwe leven, met u, dicht bij u, nooit meer iets ertussen. Nooit meer afstand tussen u en ons. Onbegrijpelijk. Dat is de zaligheid die Christus heeft verdiend. En heren, als wij nu niet weten wat het is om te naderen tot u in het gebed door Christus. Om gelovig vast te houden aan hem en zo onze gebeden voor u neer te leggen. Leert u het ons dan. Uw geest weet toch te werken op talloze manieren. En uw Heilige Geest weet ons toch wel te bereiken. En hij weet toch precies wat voor ons nodig is. En daarom bidden wij u dat wij allen zullen gaan tot u door Christus. Om zo onze gebeden bij u te brengen. En om dag aan dag en van uur tot uur begeerig te zijn en verlangend te zijn naar de genade die u schenkt. Dat is het alleen. Genade. Daarvan moeten wij het hebben. Maar daarvan mogen wij het ook hebben. Omdat u te getrouwen bent. In Christus. Tot in eeuwigheid. Wij bidden u dat alles. Uit genade om Christus wil alleen. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 41 en wij zingen daarvan vers 6. We zingen Psalm 41, vers 6. Ten slotte bidden wij, gemeente, om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.